Stam, deze avond mag ik u allen hartelijk welkom heten. In het bijzonder wel de spreker van vanavond. Professor Lieberg, die zal spreken over medische experimenten of overwegingen bij de frontlijn van de medische wetenschap. U weet het, we proberen als stuurgroep van deze avonden toch zo ver te komen dat we elke keer een wat ander onderwerp aan de orde willen stellen. En vanavond gaat het dan voornamelijk over ethische vragen. Het doet me goed dat u hier wilde komen. En ik wil ook welkom heten de kerktelefoonluisteraars die met ons verbonden zijn, zowel in Middelharnis als in Sommelsdijk. En ik hoop dat we met elkaar een goede en een gezegende avond mogen hebben. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen van Psalm 8, daarvan de eerste twee versen. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Uw mogendheid heeft sterkte, willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingen, monden. Psalm 8, de eerste twee versen. Machtige en eeuwige God, de avond van deze dag willen wij tot u komen aan het begin van ons samen zijn, om u te bidden of u in ons midden wilt aanwezig zijn met uw Heilige Geest, of u onze gedachten wil leiden en wil richten naar u, naar uw woord dat eeuwig zeker is en eenvoudig een wijsheid wil leren. Heer, u geeft ons de mogelijkheid dat we ons mogen verdiepen in het woord van u. En zeker wel in deze tijd waarin we mogen leven, waarin zoveel op ons afkomt, ook in ons dagelijks bestaan, dat vragen opwerpt, dat problemen veroorzaakt. Vooral als wij uw wetten en uw getuigenissen serieus nemen. En dan is het goed, heren, dat we ons daar ook over beraden. Dat we ons afvragen, ook in deze moderne tijd, wat wij mogen doen, wat u van ons vraagt, wat de mogelijkheden zijn die u in uw schepping hebt gelegd, waar wij gebruik van mogen maken. Het goed is om ons af te vragen, heren, wat de grenzen zijn die u als schepper ook aan ons hebt gesteld. Geef dat ons samen zijn van vanavond daartoe mag bijdragen, dat over die vragen die ons kunnen bezighouden meer duidelijkheid zal komen. Wilt u hem daarin ook helpen die vanavond de lezing mag verzorgen? En wilt u geven, heren, dat wij het goed mogen hebben? Dat wij het goed mogen hebben met elkaar, maar bovenal ook goed mogen hebben met u, de schepper en de onderhouder van de einden der aarde. Zegen ons zoals wij hier zijn in onze persoonlijke omstandigheden die zo heel verschillend kunnen wezen. Wilt u ook zijn met hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of met ons verbonden zijn in dit uur. En wil geven, heren, dat het goed mag zijn. Omdat we het mogen ervaren dat u in ons midden bent. Wilt u ons zo leiden door uw woord en door uw geest en ons horen om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit dezelfde psalm die we zo even, waarvan we zo even de eerste twee versen gezongen hebben. Dus psalm 8. Psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat ge zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds. Het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Tot zover. Voordat we gaan luisteren naar de lezing, willen we eerst nog gaan zingen van Psalm 38 en daarvan de versen 9 en 15. En daarna wil ik u gelijk het woord geven. Dus Psalm 38... vers 9, maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. En het 15e vers, want o trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen, staat mijn hoop op u alleen. Psalm 38, vers 9 en vers 15.
Voorzitter, dames en heren, hartelijk dank voor de vererende uitnodiging om hier vanavond te mogen spreken. Ik zeg vererend, want ik moet zeggen, ik mag dat nu voor de tweede keer doen. En de eerste keer was ik toch sterk onder de indruk van de grote opkomst. Die is vanavond niet anders. Er blijkt een geweldige trouw hier ter plekke te zijn waar het gaat om het volgen van dit soort avonden. En als je dan in zo'n aanzienlijke reeks van voordrachten opnieuw terug mag keren, dan is dat een plezier om te doen. En ik hoop vanavond dat u het ook zo kunt ervaren. Mijn onderwerp van vanavond, experimenteren of medische experimenten, experimenteren in de geneeskunde, overwegingen aan de frontlijn van de medische wetenschap, dat is eigenlijk een wat ander onderwerp dan u wellicht in de regel gewend bent wanneer het gaat om medisch-ethische voordrachten. Medische ethiek gaat toch meestal over onderwerpen waar we ons op de een of andere manier zeer nauw bij betrokken voelen, omdat het gaat over onderwerpen die we vroeg of laat in de praktijk kunnen tegenkomen, of waarmee we daadwerkelijk al in onze familiekring of dichterbij zijn geconfronteerd geworden. Wanneer het gaat over medische experimenten, dan heeft het onderwerp iets in zich van ver weg. Dat gebeurt ergens ver weg in laboratoria, dat onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming, en dan gaan we vanavond praten over iets wat daar dan achter de schermen allemaal gebeurt. En misschien denkt u wel dat ik vanavond met allerlei verrassingen kom, over mededelingen doe over datgene wat zich daar allemaal aan het afspelen is. Ik denk echter dat het onderwerp van vanavond, dat u dat vooral moet zien als een opstap naar een overweging over de gezondheidszorg in het algemeen. Medische experimenten, dat is een dimensie, dat is een facet, dat is een inkijk in datgene wat er op het terrein van de geneeskunde en van de gezondheidszorg in het algemeen aan ontwikkelingen zich aandient. De geweldige ontwikkelingen die daar zijn, ik hoef daar geen verdere voorbeelden van te geven. Ook waar het gaat om de medische experimenten worden we toch steeds vaker verrast in de pers over allerlei berichten. Ik denk maar aan de recente berichten over het kweken van de koploze kikkers, die toch nogal wat aandacht getrokken heeft. Ik denk ook aan de berichtgeving over een groep van doktoren die zich wilden laten inenten met iets wat op een vaccin tegen het AIDS zou moeten lijken. Kortom, we worden er wel eens mee geconfronteerd, maar dan hebben we toch het gevoel dat het allemaal wat verder weg is. Dan nu, ik zal dus proberen vanavond het onderwerp wat dichterbij te brengen en vooral de betekenis te geven van een signaalfunctie over datgene wat er in de geneeskunde en gezondheidszorg aan de hand is. En u begrijpt dat als ik spreek over signaalfunctie, dat ik dan met name denk aan de levensbeschouwelijke lijn die daarin getrokken kan worden. Wat is er aan de hand in de medische wereld en in de gezondheidszorg, ook met betrekking tot onze eigen levensbeschouwing, hoe moeten we daar tegenover staan en wat is de houding die Gods woord van ons vraagt in deze. Er was heel nadrukkelijk door de organisatie, evenals de vorige keer, heel nadrukkelijk gevraagd om de avond vooral eenvoudig te houden. In die zin, niet dat ik mijn publiek zou moeten onderschatten, maar bij medische onderwerpen heb je natuurlijk nog wel eens het gevaar dat je over van alles en nog wat aan het praten bent, wat voor jezelf dagelijkse kost is, waar je iedere dag weer mee bezig bent, hetzij met je collega's of met je studenten. En dan kijk je een klein beetje over de hoofden heen als ik vanavond over alle ingewikkelde onderwerpen zou moeten praten. Ik zal proberen het onderwerp zo dicht mogelijk bij u te brengen. En ik wou dat doen door te beginnen met iets van een historische lijn te trekken. En dan zult u ook zien dat ik daar allerlei voorbeelden zal noemen van medische experimenten die we vervolgens in een algemene overweging en een levensbeschouwelijke overweging nader zullen bekijken. Waar het gaat om de geschiedenis van medische experimenten, moet ik heel even met u naar de ontwikkeling van de geneeskunde in het algemeen. Zomaar met een enkel trefwoord. Als u de vroegste ontwikkelingsfase van de geneeskunde en van de gezondheidszorg beziet, dan zou u daar een trefwoord aan kunnen geven, magisch en religieus. Dat wil zeggen, men ervaart ziekte als iets wat een mens overkomt, wat over hem heen komt, en waarvan hij vooral het gevoel heeft dat het van bovenaf komt. De goden, of wanneer het gaat om het oude Israël, Yahweh, de enige God, de goden zenden een ziekte naar mensen toe, en er zijn mensen die in staat zijn om met de goden, of met God, te onderhandelen, te bemiddelen, om die ziekte daarna weg te nemen. Dat is het religieuze wanneer je dat met God doet. En het is magisch wanneer je probeert de ander door allerlei bezweringen en allerlei handelingen een bepaalde kracht over te dragen, zodat de ander gezond wordt. Dat is de eerste fase van de ontwikkeling van de geneeskunde. Niks geen onderzoek aan het lichaam, niks geen medisch wetenschappelijk denken, veel meer de ervaring van iets wat van bovenaf naar die mens toekomt, magisch en religieus. En dan begint daar in het oude Griekenland, als het ware de overgang naar niet alleen dat opkijken van de priester, hetzij in de dienst van Asclepios, hetzij in de dienst van Yahweh, denkt u aan de genezing van Naaman, dat je ziet dat niet alleen het is het opkijken omhoog, maar dat die dokter ook naar zijn patiënt gaat kijken. En verder, ook achter de patiënt, de hele wereld om hem heen, de natuur waarin hij staat en de grote kosmos waarin hij gevangen is. Hij begint na te denken over alles om hem heen. Dat noemen we de fase van de natuurfilosofische geneeskunde. Dat is nadenken over de natuur in het groot en nadenken over de natuur in het klein zijnde de mens. En vanuit allerlei overwegingen, die ik nu niet zal uitwerken, vanuit allerlei overwegingen komt zo'n dokter, die dus eigenlijk een overgangsfiguur is van de priesterfiguur naar de dokter zoals wij hem kennen, met allerlei overwegingen komt hij tot het inzicht hoe dat menselijke lichaam moet werken, moet functioneren, en op wat voor manier dat menselijke lichaam ook ziek kan worden. En als hij eenmaal dat inzicht heeft, dan heeft hij ook een opstap naar handelingen die hij kan verrichten om die mens weer beter te maken. En zo zie je langzaam maar zeker dat die magisch-religieuze geneeskunde verdrongen wordt en plaats gaat maken voor die natuur filosofische, nadenkende, reflecterende geneeskunde. Nou, nu u begrijpt dat zo'n filosofische geneeskunde in de middeleeuwen vooral het aspect krijgt van theologie. Daar zit dan toch weer dat verticale in. De mens als beelddrager van God moet ook allerlei kenmerken van God vertonen. Ik zal dat weer niet uitwerken, want ik wil met een paar grote stappen naar mijn onderwerp. En dan begint als het ware in die fase een soort weer weggroeien van allerlei horizontale beschouwingen van de mens. En komen er weer allerlei theologische invloeden in. En dan krijg je een fase van enorme verwarring. De middeleeuwse geneeskunde wordt gekenmerkt door de verwarring. En ik hoop dat u de parallel al trekt met de ontwikkeling van de kerkgeschiedenis, maar ongeveer hetzelfde gebeurt, want op een gegeven moment komt daar dan de fase waarin men eruit wil komen, uit die verwarring. En wat gebeurt er dan in de kerkgeschiedenis? Dan is daar de roep om terug naar de bron, met de hoofdletter B te gaan, terug naar de Bijbel, om vanuit de Bijbel opnieuw de theologie te gaan doordenken. En zo is er ook in de geneeskunde ineens een roep, aan de ene kant ook naar de bronnen, de oorspronkelijke bronnen van de Grieken terug, maar veel belangrijker, en daar ziet u de opstap naar mijn onderwerp van vanavond, veel belangrijker dat de dokter en allerlei mensen die filosofisch bezig zijn met de natuur, veel meer zouden moeten kijken in dat grote boek van de natuur zelf. Als het ware de reformatie die wij kennen als het terug naar de schrift, zou je in de geschiedenis van de geneeskunde kunnen vertalen als terug naar de natuur. Ga nou eens precies kijken wat er in die natuur allemaal aan de gang is. En dan zul je zien dat je heerlijk op je sofa bespiegelend kunt liggen en nadenken over hoe de mens in elkaar zit en wat je geneeskundig allemaal zou kunnen doen. Maar als je werkelijk in het lichaam zelf gaat kijken en je gaat eens heel precies kijken wat een ziek mens allemaal overkomt, dan kom je tot andere conclusies. Dan krijgen we het tijdvak, de grote omwenteling in het medische denken, waarin de patiënt zelf wordt vastgepakt, onderzocht gaat worden, en meer dan dat, dat men bijvoorbeeld, en daar kent u wel de plaatjes van, dat men bijvoorbeeld voor het eerst ook die mens gaat openmaken, uiteraard de overleden mens gaat openmaken, om te zien hoe hij in elkaar steekt, de ontwikkeling van de anatomie, de bouw van het menselijke lichaam, waar allerlei verrassende vondsten tevoorschijn komen, waar de antieke mens nog niet van wist, en op basis van die nieuwe inzichten ontwikkelt zich dan een hele nieuwe geneeskunde. Nou, nu op dat moment, de ontwikkeling van die nieuwe geneeskunde gebeuren er een aantal dingen waarvan er één met name voor ons relevant is. Iets wat ik weglaat, dat is bijvoorbeeld de botsing die er natuurlijk optreedt tussen de theologie en tussen het natuurkundige denken. En ook die anatomie. Er komt een scheiding tussen geloof en wetenschap. Nou, u voelt wel, dat zou een heel nieuw onderwerp voor deze avond zijn, een heel ander onderwerp. Daar ga ik niet over spreken. Waar ik over wil spreken is dat men in die nieuwe lijn van denken naar de mens zelf en naar de natuur zelf toegaan, dat er ook een omkering plaatsvindt van de manier van denken, namelijk niet meer exegese plegen over wat de ouden hebben gezegd, maar proberen de bouwstenen te verzamelen om zelf een nieuw gebouw van wetenschap op te trekken. Het is niet langer het grote boek van Hippocrates nemen, of de boeken van meneer Galenus nemen, de antieke auteurs, of van middeleeuwse medici, en dan de regeltjes lezen en precies wat een dominee altijd doet, dan exegese gaan plegen over wat daar staat. Nee, klap al die boeken nu maar dicht, en je moet dan zelf naar de natuur gaan en proberen daar alle bouwstenen bij elkaar te zoeken en te proberen zo een nieuw gebouw van medische wetenschap op te bouwen. Dat noemen we met een mooi woord afstand nemen van deductief denken en de overgang naar inductief denken. Je gaat het opbouwen. De zogenaamde Baconiaanse wetenschap. Als u het moeilijke woorden vindt, laat u het maar gaan. Dan moet u zich maar beperken tot de zinnen die daartussen staan. Dan nu die Baconiaanse wetenschap, die dus probeert allerlei nieuwe gegevens te weten te komen, die maakt met name van één zaak gebruik, en dan zijn we bij het onderwerp, namelijk het instrument van het experiment. Je stelt jezelf een vraag van hoe werkt dat, en vervolgens ga je proberen dat na te bootsen, of je gaat het in het lichaam opzoeken, bijvoorbeeld hoe werkt nou precies het hart. Wel nu, wat doe je dan? Dan neem je een hond, die rits je open, ik zeg dat maar wat ordinair. Uiteraard geen overleden hond, een levende hond, dat is dus vivisectie. Die snij je open en dan ga je kijken hoe dat hart aan het bewegen is. Nou, u zult het nooit gedaan hebben, heb ik ook nooit gedaan, maar wel op films gezien. Hoe dat hart aan het bewegen, daar leer je niks van. Dat is geweldig aan het kloppen, heen en weer. En dan denk je van, ja, hoe zit dat nou precies in elkaar? Dus wat doe je? Je pakt een touwtje en op een van de bloedvaten trek je doe je er een knoopje in. En dan zie je dus één bloedvat afgesloten. Waar gaat het nu zwellen? Als het aan deze kant gaat zwellen, dan zit kennelijk hier een soort pomp te stuwen. Gaat het aan de andere kant zwellen, dan zit de pomp aan de andere kant. Ik geef maar een enkel voorbeeld om duidelijk te maken dat lichaam wordt opengemaakt en ook de lichaam van dieren worden opengemaakt. En men probeert met behulp van het experiment tot nieuwe inzichten en tot nieuwe wetenschap te komen. En dat is een fase geweest van de 17e eeuw die werkelijk bol staat van de ontdekkingen. Met name, een heel bekende ontdekking, de ontdekking van de bloedsomloop. Het bloed, wat van de ouden dachten, uit dat filosofische tijdvak, van het bloed ach, dat beweegt net zoals het water van de zee in een eb en in een vloedbeweging. Dus het schommelt zo'n beetje in ons lijf heen en weer. Dat was het filosofische gedachte. En toen ze eenmaal gingen experimenteren, toen kwamen ze erachter dat dat bloed in het lichaam een prachtige cirkelbeweging maakt. En dat er dus zoiets is als een bloedsomloop. En als er een bloedsomloop is, dan komen er weer nieuwe experimenten. Want dat is interessant, dan kun je op de een of andere manier ook bloed eraan toe gaan voegen. Namelijk in de aders kun je bloed gaan brengen, zodat er een zogenaamde bloedtransfusie plaatsvindt. En ik kan u verzekeren, de eerste handelingen waarbij aders werden opengemaakt, niet zoals altijd het geval was bij aderlating om het eruit te laten lopen, maar om er nu eens bloed in te laten lopen, dat zijn gruwelijke experimenten geweest, die met name in Londen zijn uitgevoerd, en dan kom ik bij een woord wat ik daar later op terugkom, in Londen zijn uitgevoerd op de gevangenen die zich daarvoor aanboden, of op krankzinnigen die uit Bethlehem Hospitaal werden gehaald om daar een of andere experiment te ondergaan, in dit geval een bloedtransfusie. En dan zie je nog een beetje dat filosofische denken, want dat gaat natuurlijk heel geleidelijk, want wat voor bloed proberen ze bij zo'n dolle man uit het Bethlehem Hospitaal naar binnen te krijgen? Het bloed van een lam, Want dat is een rustgevend bloed. Dat rustige dier, dat zal dan ook de rustbrengende eigenschap overdragen op de desbetreffende mens. En dan zal die daar beter van worden. Gruwelijke experimenten waar honderden mensen het leven bij gelaten hebben. En allemaal het gevolg van die drang naar wetenschap over hoe dat nou precies met die bloedsomloop aan de gang was. En soms waren er ook dokters, en u ziet dat ik met mijn historische voorbeelden probeer het onderwerp van vanavond al een beetje invulling te geven. Soms waren er mensen, dokters, die zeiden van luister eens, waarom zou ik dat niet aan mijn eigen lijf onderzoeken? Dat zijn dus zeg maar de verre voorlopers van die dokters die nu in het nieuws zijn met die AIDS-experimenten. En een heel bekende dokter, dat was de Italiaanse arts Santorio Santorio, die bijvoorbeeld op een grote weegschaal ging zitten, daar allerlei voedsel tot zich nam en dan tot zijn verrassing constateerde dat als hij 2 kilo aardappels had gegeten, dat hij dan zeg maar de weegschaal even 2 kilo zwaarder stond en dan zonder daarvan af te komen, zonder toiletgang te hebben gemaakt of wat dan ook, zag hij zich langzamerhand weer lichter worden. En dat vond hij een verrassende uitkomst, want dat betekende dat er in zijn lichaam iets gebeurde, in dit geval dan, ik zeg maar even met een simpel voorbeeld, in dit geval dan met die aardappels, wat hij eigenlijk niet goed kon begrijpen, maar waarvan wij natuurlijk direct nu roepen, van ja, maar man, op die manier werd er energie in je lichaam gemaakt, dat werd uit die aardappels gehaald. Maar dat was dus een experiment, en ik noemde maar één, maar die man die heeft van alles en nog wat uitgespookt aan zijn eigen lijf, om allerlei vragen die hij zich stelde, op die manier aan de weet te komen. Een dokter die begon met, moeilijk woord even weer, een dokter die begon met auto, ik denk met auto's, maar met zelf, auto-experimenten. Het auto-experiment wat in die tijd, die boom, die geweldige de drift bijna naar de wetenschap, allemaal werden uitgevoerd. Wel nu, die experimenteervormen van de 17e eeuw, die krijgen in de 18e eeuw, maak maar wat grote stappen, die krijgen in de 18e eeuw er een nieuwe dimensie bij, wanneer er met allerlei krachten gewerkt gaat worden. U herinnert zich misschien nog wel eens de plaatjes waarop je Benjamin Franklin met een vlieger bezig ziet om op de een of andere manier de elektriciteit uit de lucht te halen. En uiteraard bij onweer, dan liet hij zijn vliegertje op om te proberen die bliksem als het ware in zijn vlieger te vangen en op die manier door een draad naar de aarde af te voeren om te kijken wat je daar allemaal mee kon. Men dacht dat elektriciteit eigenlijk het grote geheim van het leven was. En dus wat zie je in de medische wetenschap? Eindeloze experimenten met elektriciteit. Soms zelfs gruwelijke experimenten met elektriciteit. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar het Weeshuis in Haarlem. En ik weet niet of u daar wel eens geweest bent, in Tijlers Museum. Maar daar zie je een geweldige elektriseermachine staan. Zo'n machine, als je daarom draait, misschien had u het wel eens op de middelbare school of op een bepaalde school gehad, dat twee van die platen, die wrijf je langs elkaar heen, dan krijg je wrijvingselektriciteit en die elektriciteit, daar kun je wat mee. Nou, in dit geval deden ze in Haarlem, onder die geweldige elektriseermachine van dat museum daar, daar namen ze kinderen uit het weeshuis, die brachten ze naar de elektriseermachine om daar te kijken wat voor effecten je allemaal had. En wat zag je tot de verrassing van de desbetreffende onderzoekers? Dat ook kinderen met lamme ledematen, zo'n lam lidmaat, dat kwam dan onder zo'n elektriseermachine, je stak daar een of andere pen in, en wat zag je, die arm die ging verdraaid nog aan toe, nog omhoog ook. Een geweldige idee van, zou die elektriciteit niet het ultieme, het uiteindelijke antwoord bieden aan de medische wetenschap, het middel zijn om genezing te brengen, in dit geval verlammingen te genezen. En zelfs ging het zo ver, ik heb vanavond geen dia's bij me, maar anders had ik u dat ook kunnen laten zien. Zelfs ging het zo ver dat men in gevangenissen, prompt na de onthoofding van gevangenen, daar ook weer die elektriseermachine op losliet. Dat afgehakte hoofd probeerde men dan met een elektriseermachine nog even tot leven te brengen. En wat kon je in de overblijvende romp zien? Als je daar op het ruggenmerg met twee van die elektrische punten naartoe kwam, dan zag je als je daar een stroomstoot door het ruggenmerg joeg, dat inderdaad de benen van een overledene alsnog omhoog konden gaan. Ik schets die voorbeelden maar om bij u iets wakker te roepen van de geweldige verbazing van wetenschappers over wat een rijkdom aan kennis er allemaal nog verborgen lag in het rijk van de natuur en in de bouw en in het functioneren van de mens. En vooral die 18e eeuw, einde van de 18e eeuw, staat dus weer bol van experimenten, met name met elektriciteit. Maar er was ook een tweede ontdekking, en dat was dat lucht niet zomaar lucht is, maar dat lucht bestaat uit allerlei gassen. En toen heb je een geweldige rage gekregen van medische experimenten met allerlei gassen. Zuurstof is toen ontdekt, koolzuurgas is toen ontdekt, maar ook bijvoorbeeld de zeelucht is toen ontdekt. Toen gingen voor het eerst de mensen naar de bergen toe om de berglucht uit te proberen. En er waren hele stromingen in de geneeskunde die zeiden wat gezonde lucht is, dan moet je vooral naar een koeienstal gaan. Mestlucht is gezond. U voert het nog wel eens een enkele keer in de volksgeneeskunde van mensen die in een stal en dan staan ze diep te snuiven omdat die lucht zo ontzettend gezond zou zijn. Nou, al dat soort ideeën, als ze als idee in de gedachten van mensen kwamen en van dokters kwamen, dan was het vrij eenvoudig om vervolgens een groot experiment op te zetten waarbij je allerhande aandoeningen ging behandelen met berglucht, met zuurstof of met een ander gas. Experimenten, therapeutisch bedoeld, met allerhande gassen. En u begrijpt allerlei therapieën waar doden bij gevallen zijn, omdat de gassen naar binnen gevoerd werden, die uiteraard aan geen kanten verdragen werden door het menselijke lichaam. En in die tijd, en daar wil ik ook nog wat meer over zeggen, in die tijd wordt er ook iets naar binnen gebracht in het menselijk lichaam, wat weer een heel nieuw perspectief opent van experimenteren, namelijk eind 18e eeuw, de ontdekking door Edward Jenner van de Koepok-vaccinatie. Dat is eigenlijk dubbel, je moet zeggen de Koepok-stof, Koepok-inenting, oftewel de vaccinatie. De vaccinatie wordt ontdekt aan het einde van de 18e eeuw. En hoe wordt die ontdekt? Door middel van een medisch experiment. Het is niet zo dat die ontdekker van de Koepok-vaccinatie, dat hij gedacht heeft van, oh, maar dit is de oplossing voor de zaak. Nee, hij doet een waarneming, dat zal ik allemaal niet uitwerken. Hij doet een bepaalde waarneming, dan denkt hij van, het zou wel eens zo kunnen zijn. En vervolgens begint hij te experimenteren, een lange reeks van mensen in te spuiten met van alles en nog wat. Wat lijkt op die Koepok-stof. Om maar erachter te komen wat de werkelijke factor is die dan een bepaalde werking zou kunnen hebben, waardoor je beschermd zou kunnen raken tegen de pokken. En ook de hele geschiedenis van de pokkenvaccinatie is één lang verhaal van experimenteren gebleven. En waarom wil ik dat vanavond toch ook in dit kader naar voren brengen? Omdat er natuurlijk, uiteraard, ik zal het onderwerp van de vaccinatie niet naar voren halen, maar omdat bij de bespreking van die vaccinatie, met name de mensen die zo voor zijn en dan met een lacherig gebaar naar die rechterflank van de gereformeerde gezin te wijzen, waar al die rare ideeën nog bestaan over het niet vaccineren, er zo vaak geroepen wordt dat die wetenschap toch een overtuigend bewijs zou hebben geleverd voor de werking van de Koepok-stof. Niets is minder waar. Mensen die dat zeggen, die hebben geen flauw benul van hoeveel duizenden mensen er overleden zijn aan de Koepok-vaccinatie. Omdat men allerhande gegevens onvoldoende wist en met allerhande experimenten ook niet het echte antwoord daarop kon vinden. Experimentele benadering van de vaccinatie heeft duizenden doden gekost. En het is met name dat facet, die vele doden in de geschiedenis van de experimentele omgang met de vaccinatie, die ertoe geleid heeft dat met name iemand als dominee Kersten in de Tweede Kamer bij de verdediging van zijn standpunt altijd wees op al die experimenten waarbij het misgegaan was. En als wij dan als moderne mensen een oordeel willen vellen over dat ouderwetse standpunt van de SGP in die tijd, dan maken we medisch historisch natuurlijk een gigantische blunder, om er geen rekening te houden met het feit dat het inderdaad waar was wat daar gezegd werd en dat er geweldige bezwaren aan kleefden. Ik zeg niet dat het daarmee voor nu ook moet worden afgeschreven, maar ik wil de context duidelijk maken waarin dit soort ontdekkingen als van de vaccinatie lange tijd hebben gestaan, namelijk de context van het medische experiment. Niet precies weten wat er in dat menselijke lichaam allemaal gebeurt. Dan nu, in de 19e eeuw, en dan kom ik dus dichterbij, in de 19e eeuw krijgt dat allemaal nog meer, nog sterkere vorm, wanneer de wetenschap zich met name in de richting van de natuurwetenschappen ontwikkelt, De natuurfilosofie wordt natuurwetenschap. De opkomst van de laboratoria. Aparte instellingen waar uitsluitend medische experimenten worden gedaan. Dat worden de grote fabrieken van de medische experimenten. Duizenden, zo niet miljoenen proefdieren die daar jaarlijks werden opgeofferd aan de vooruitgang van de wetenschap. En inderdaad, de wetenschap ging ook met sprongen vooruit. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de introductie van de anesthesie, de narcose. Dat is natuurlijk experimenteel begonnen, in dit geval zelfs zo, dat dokters bij zichzelf allerlei gassen, daar komt het weer, ziet u dit verband, allerlei gassen naar binnen lieten gaan, waarbij een effect was dat er geen pijn werd gevoeld. En toen zij zelf die ervaring hadden gehad, zijn ze dat bij hun patiënten gaan toepassen en dat is het begin geworden van de hele geschiedenis van de anesthesie. Maar ook het opereren van mensen. De chirurgie is tot 1850 niks anders geweest dan benen afzetten, dan wonden behandelen, dan een blaassteen er misschien eens uithalen, maar daar hield het mee op. Maar op het moment dat de buikholte opengemaakt wordt en dat er al datgene wat er te zien is ook door de chirurgie kan worden benaderd, dan kunt u toch niet tegen mij zeggen van luister eens, maar ze wisten precies wat ze deden. Nee, iedere operatie die er toen gebeurde was in feite een medisch experiment. Je zou maar de eerste patiënt zijn waar de maagsfeer wordt weggesneden. Je zou maar de eerste patiënt zijn geweest waarbij de galblaas wordt weggesneden. Of welke operatie nog meer. En dan vervolgens wordt dat allemaal veel heroïscher wanneer dat langzamerhand naar boven trekt. Eerst die buikholte waar die dokter in kan grasduinen, dan vervolgens in de borstholte, ja en dan aan het begin van deze eeuw een soort overwinning, dat er zelfs de hersenholte kan worden opengemaakt om het orgaan wat daar ligt en alles wat erbij hoort met allerlei operatieve technieken te benaderen. En ook weer schrijf ik een dikke streep onder, namelijk operatieve ingrepen die stuk voor stuk allemaal medische experimenten waren. Pas wanneer je 5000 galblazen eruit hebt gehaald, kun je langzamerhand gaan roepen van nou, bij een galblaasoperatie gaat het zo en zo en zo toe en mag je met grote stelligheid rekenen op de gewenste uitkomst van de desbetreffende operatie. Eerder niet. Er is bij al die operaties een lange fase van het medisch experiment aan de orde. En hetzelfde geldt niet alleen voor de therapie, maar ook met name voor de diagnostiek. Op het moment dat meer diagnostiek, het vaststellen welke ziekte u hebt, niet langer alleen maar naar u kijken is en uitwendig misschien een beetje voelen, maar wanneer diagnostiek iets is waarbij de dokter naar binnen wil, van binnen wil kijken, dan komt hij weer in de fase van het medische experiment terecht. En ik mag er u twee noemen, waar wij nauwelijks meer over nadenken van het medisch experimentele erin, maar wat in de geschiedenis een geweldige, moeilijke fase is geweest, waar ook honderden mensen aan zijn overleden. Namelijk het eerste voorbeeld, de geschiedenis van de lumbaalpunctie. We denken dat het zo simpel is, maar de eerste lumbaalpuncties, nota bene, allemaal uitgevoerd op kinderen, om de techniek in de vingers te krijgen. Wij zouden nu zeggen, daar zou geen ene medisch-ethische commissie toestemming voor geven. Ik praat over 1893... tot 1910, dat ook in Nederland tientallen kinderen werden opgeofferd om dokters te leren op wat voor manier je een lumbaalpunctie moest doen. En op zich gingen die overleden die kinderen daar wel niet aan, maar de gevolgen waren natuurlijk in die zin ernstig dat veel van die kinderen niet alleen lange tijd hoofdpijn hadden, maar sommigen voor de rest van hun leven op dat punt waren aangedaan. Geweldige neurologische stoornissen hebben gekregen door alleen maar een techniek waarvan men dacht dat dat wel eens handig zou zijn voor de diagnostiek van allerlei aandoeningen, om die techniek dan bij kinderen uit te proberen. En de tweede, die is u ook bekend. En u weet ook wat daar de gevaren van zijn. Maar beseft u dat die gevaren pas heel langzamerhand ontdekt zijn als we kijken naar de invoering van de röntgen. De eerste röntgenapparaten, dat was puur experimenteel. Daar zette je iemand voor en dan ging die dokter, die ging daarachter staan kijken wat hij allemaal niet kon zien. En zo'n patiënt die stond daar een uur. Nou, u kunt raden wat er met die patiënt vervolgens gebeurt. Een paar jaar later is er van alles en nog wat mis in dat lichaam Hebben zich allerlei kankers ontwikkeld onder invloed van die straling. Er zijn tientallen, en dan zeg ik het echt heel laag, tientallen mensen aan overleden. Niet alleen achter de camera, niet alleen voor de camera, maar uiteraard ook achter de camera dokters die daar alsmaar mee bezig waren, zonder te beseffen wat voor gevaren er allemaal waren. Kortom, ik zou vanuit de geschiedenis een lange reeks van allerlei experimenten kunnen noemen, waarbij het u duidelijk wordt dat de geschiedenis van de geneeskunde en de vooruitgang van de geneeskunde, dan ben ik terug bij dat woordje frontlijn, de fronten van de geneeskunde, van de medische wetenschap, dat de geneeskunde met behulp van die experimenten geprobeerd heeft vooruit te komen. Nogmaals, ik zal niet alle voorbeelden noemen, maar we weten dat er één hoogtepunt in het medisch experimenteren is geweest. En dan maak ik mijn overgang naar de meer beschouwende en de overwegende sfeer van de medische experimenten. Eén fase waarin natuurlijk de experimenten een gruwelijk hoogtepunt hebben bereikt, namelijk de periode van de Tweede Wereldoorlog. De periode waarin in de medische wetenschap van alles en nog wat is uitgevoerd, wat in de normale omstandigheden nooit was toegelaten. Ik denk bijvoorbeeld aan de onderkoeling, ik heb daar zelf een vrij lang filmfragment van, waarin je ziet hoe met Joodse patiënten wordt geëxperimenteerd in grote bassins vol met ijswater, onderkoeling, om te proberen, om na te gaan wat voor effecten dat op het lichaam van de desbetreffende patiënten had. En u begrijpt, deze kennis die daar vergaard is, is later uiteraard in de medische wetenschap ook ingezet. Onderkoeling, dat was vroeger dé techniek om bijvoorbeeld hartoperaties uit te voeren. En dat hebben we geleerd, dat heeft de medische wetenschap met name geleerd in de concentratiekampen waar die onderkoeling experimenteel werd uitgevoerd. Ik herinner u aan de experimenten van de bekende dokter Mengele, waar het gaat om de tweelingonderzoek en alle kennis die dat heeft opgeleverd met betrekking tot de erfelijkheid en tot de genetica en tot het DNA-onderzoek van vandaag de dag. Ik herinner u de concentratiekampen met geweldige onderzoekprogramma's over de werking van hele agressieve medicamenten. Door niets gehinderd deden artsen uit het naziregime daar onderzoek naar de werking van medicijnen op gezonde en op zieke mensen. En die kennis hebben we uiteraard geërfd uit dat tijdvak en daarna ook ingezet in de medische wetenschap. En u voelt al de medisch-ethische vraag dan aankomen. Mag je van die kennis dan, die zo verkregen is, mag je daar gebruik van maken? En omdat ik weet dat anders het onderwerp verder weg zou vallen, zal ik er ook nu proberen al het antwoord op te geven. Ik weet niet of dat het antwoord is, maar in ieder geval een antwoord op is. Namelijk, dat als wij voor een hartoperatie een onderkoeling zouden aangeboden krijgen als de manier waarop we het pijnloos kunnen ondergaan, dan hoeven wij niet te roepen van ja, maar luister eens, die techniek die is afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog en die is door de oneigenlijke experimenten verkregen, want daar hebben wij op dat moment ook geen verantwoordelijkheid meer voor. Het lijkt me wel goed om het te weten, maar ik denk niet dat het een overweging behoeft te zijn om een dergelijke handeling af te wijzen. Wij waren niet verantwoordelijk voor de uitvoering van die experimenten. We profiteren wel van de kennis die eruit verkregen is. Ik denk in dat verband nog aan wat ik zelf in mijn eerste studiejaar van de medicijnen toegevoegd kreeg van professor Galjaard, een bekende figuur op het terrein van de medische genetica, dat ik allerlei overwegingen maakte van met name ten aanzien van het vruchtwateronderzoek. Dat was toen heel erg nieuw. Voor de geboorte kijken wat de toestand van het kind was. En dat we daar toch medisch-ethische opmerkingen over maakten, van of dat nou allemaal wel geoorloofd was. En het experimentele karakter daarvan natuurlijk, met alle gevaar voor het kind en voor de moeder. En dat de desbetreffende man tegen mij zei van luister eens, nou moet jij eens ophouden met die medisch-ethische tegenwerpingen, want die groep waar jij uitkomt, dat is de groep die dadelijk het meest van dit soort technieken gebruik gaat maken. Met andere woorden, daar worden de meeste kinderen geboren, dus jullie zullen er ook het dankbaarst gebruik van maken. En op de keper beschouwd, heeft hij daar in feite ook gelijk in. Het zijn technieken die uitgevoerd worden waar wij geen verantwoording voor dragen, maar op het moment dat de kennis beschikbaar is, maak je van die kennis wel gebruik. Dan kun je niet omwille van de herkomst de desbetreffende kennis afwijzen. Wel nu, deze hele opgang van die medische experimenten, die begon ook langzamerhand bij de dokters en ook bij het grote publiek toch allerlei weerstand op te roepen. En dan kom ik langzamerhand bij mijn overwegingen. Allerlei weerstanden. Daar is in de eerste plaats, kwam er aan het eind van de 19e eeuw, kwam er in Engeland de beweging van de anti-vivisectionisten. Dat waren de mensen die zeiden van, nou moet dat eens afgelopen zijn met dat eindeloze geëxperimenteer met levende kikkers, levende honden, levende konijnen. Die anti-vivisectiebeweging begon zich sterk te maken voor het welzijn van het dier. En daar is de medisch-ethische vraag ook uit afkomstig van, mag je met dat dier nou alles wel doen wat er in die geneeskunde van die tijd en ook vandaag de dag nog gedaan wordt? Is het niet zo dat je voor het dier dezelfde overwegingen zou moeten maken als voor de experimenten met de mens? En als ik het antwoord daar wat kort door de bocht op zou willen geven, dan kom ik bij een formulering die zegt, luister eens, wij zullen uiteraard het welzijn van het dier in het oog moeten houden. We zullen het dier ook nooit onnodig moeten laten lijden. Ook nooit in onnodige aantallen moeten laten lijden. Maar ik pas ervoor, om het zo in die termen maar te vatten, om onder het juk van een opvatting door te gaan waarin de mens gelijkgeschakeld is aan het dier, volstrekt gelijkgeschakeld is aan het dier, en vandaar ook dat psalm 8 hier vanavond eerst is gezongen en vervolgens gelezen, de psalm waarin zo ook duidelijk aangegeven staat dat er een orde is in de schepping en dat die orde door God ook functioneel wordt gezien. De mens die over de dieren gaat, daarbij wel regels in acht te nemen heeft, maar dat het niet zo is, want u voelt wel waar die gedachte vandaan komt. Die gedachte kwam juist eind vorige eeuw vandaan uit de evolutiebeweging, waarin de gedachte begon post te vatten dat de mens een diervorm is. De mens is dier. En dan is het maar een hele kleine stap van de bezwaren tegen de dierexperimenten naar de bezwaren tegen de mensexperimenten en andersom. Die worden dan op één lijn gezet. Het christelijke denken kan niet meegaan met de gelijkstelling van mens en dier. Natuurlijk voorzichtigheid, maar aan de andere kant, het gebruik van een dier is niet verboden onder een aantal condities waarop ik nog even terugkom. Bovendien, eind van de vorige eeuw, ik weet niet of ik nu een naam noem die je beter niet kunt noemen in sommige kringen, maar dat zal hier best wel meevallen, was er natuurlijk ook langzamerhand een beweging op gang gekomen tegen een wetenschap die al te veel materialistisch was, die al te veel natuurwetenschappelijk was, en een van de leidende mensen van die beweging was natuurlijk dokter Kuiper. Abraham Kuiper, de man die probeerde aan de Vrije Universiteit ook een nieuwe medische wetenschap van de grond te tillen, waarin geen gebruik zou worden gemaakt van de experimenten zoals dat elders in de medische wetenschap gebruik van werd gemaakt. Dan nu dat verzet tegen die moderne geneeskunde, waarin het vooruitgangsgeloof ook zo groot was. Zelfs de idee, we zitten dan in de tijd van bijvoorbeeld het doorzetten van Pasteur met al zijn vaccinaties. Zelfs de idee dat de geneeskunde op weg was om terug te keren naar het paradijs. Zo wordt het ongeveer ook letterlijk gezegd. De geneeskunde zal de sleutel worden voor de terugkeer naar het paradijs. Alle ziekten zullen vroeg of laat uitgebannen zijn. En dan zullen wij de triomf vieren van de moderne wetenschap. Namelijk een mens die gewoon niet meer ziek kan worden. En tegen die gedachte, ik kom aan het eind van de 19e eeuw, ook vanuit de kerken, maar ook breder vanuit de filosofie, een groot verzet tegen dat vooruitgangsgeloof. Niet alleen de vraag van, is dat eigenlijk allemaal wel vooruitgang, wat daar door die wetenschap wordt aangeboden? En ik hoop dat u die vraag van vandaag herkent, in de huidige situatie. Is alles wat ons als vooruitgang wordt gepresenteerd, eigenlijk wel echte vooruitgang? En bovendien de vraag die gesteld gaat worden eind van de vorige eeuw, een vraag die wij ook zo duidelijk herkennen in de actuele situatie, namelijk de vraag, mag alles wat kan? De vraag naar de ethiek begint ook in de geneeskunde langzamerhand op te komen. En die ethische vraag, die zal nu na de Tweede Wereldoorlog, en dan kom ik bij de actualiteit, die zal dan na de Tweede Wereldoorlog met name gesteld worden wanneer duidelijk wordt wat er allemaal zich afgespeeld heeft in het Derde Rijk, in de concentratiekampen, de experimenten die daar hebben plaatsgevonden. En dan krijgen we, en dat is een belangrijk moment in de geschiedenis van de medische experimenten, dan krijgen we de bekende verklaring van Nuremberg. U hoort wel de plaats waar ook de processen gevoerd zijn. De verklaring van Nuremberg, waarin duidelijk wordt gemaakt van luister eens geneeskunde, zo zul je nooit meer met je experimenten mogen omgaan. Wat daar gebeurd is in het Derde Rijk, daar hebben wij als geneeskunde afstand van te nemen. En dan krijg je voor het eerst een lange verklaring waarin de geneeskunde zelf duidelijk maakt van als wij medische experimenten uitvoeren, met name op mensen, dan zullen daar een groot aantal regels moeten zijn waaraan moet worden voldaan. Alleen onder zeer strikte voorwaarden mag je nog medische experimenten uitvoeren. Nou, nu dat is dan vervolgens ook in een nieuwe artsen-eed ondergebracht. Ik zal dat allemaal niet passeren. Maar we komen dan toch in de jaren 50 terecht. En in de jaren 60 terecht. Waarin de ontwikkeling van de geneeskunde met een geweldige sneltreinvaart voortgaat. En die medische experimenten volstrekt onmogelijk afgeschreven kunnen worden. Die zijn nodig voor de vooruitgang van de wetenschap. En dan krijg je, ik hoop dat de lijn nog enigszins helder voor u is. Dan krijg je dus die spanning, dat wringen tussen aan de ene kant dat ethische, die medisch-ethische verklaring van na de oorlog, en aan de andere kant de dagelijkse praktijk van het medisch-wetenschappelijk onderzoek en van de medisch-wetenschappelijke behandeling. Daar gaat iets wringen tussen beide. En je zou dat met een groot aantal voorbeelden kunnen illustreren, hoe er telkens stemmen zijn die tegen die geneeskunde roepen van ho, 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 niet te snel, niet te ver doordraven, terug naar af. Mag dit experiment wel, mag dat experiment wel? Een van de stemmen kent u wel, Albert Schweitzer, met zijn bekende adagium, eerbied voor het leven. Let u op. Hij bedoelt dus eerbied voor het dierenleven en voor het mensenleven. U weet, wij houden niet zo van die term, eerbied voor het leven. En zouden in onze gezinte veel liever zien dat er stond eerbied voor de levensgever. Want als je eerbied hebt voor de levensgever, dan zul je ook gehoorzaam zijn aan datgene wat Psalm 8 ons naar voren heeft gebracht. Namelijk die hiërarchie die er in de schepping gelegd is. Maar goed, dat terzijde, allerlei stemmen die klinken tegen de ontwikkeling van de geneeskunde. Van luister eens, het gaat niet goed. En we hebben de uitkomst daarvan gezien, dat is nu niet aan de orde op dit moment. De uitkomst daarvan gezien op het terrein van de euthanasie en van de abortus. De langzame omslag waarbij de beschermwaardigheid van het leven aan de absolute beschermwaardigheid aan de kant wordt gezet. En waarvoor in de plaats komt de zogenaamde relatieve beschermwaardigheid. Ik bescherm het leven alleen als ik dat zinvol vind en als er omstandigheden zijn die het inderdaad het beschermen en bewaren waard maken. Een mens gaat oordelen of een leven beschermwaardig is of niet. De grote omslag in de medische ethiek, die uiteraard voor de geschiedenis van het medische experiment ook geweldig veel gevolgen heeft gehad. Bovendien, dat wordt nog versterkt, omdat juist in die tijd een publicatie wordt gedaan van een Engelsman in de New England Journal of Medicine. Dat is een heel indrukwekkend verhaal. In 1966, dan zitten we net in de tijd van deze verklaringen over de medische ethiek. En die man die heeft in dat artikel, dat Engelse artikel, geeft hij de medische wetenschap een soort spiegel van kijk eens, dit is er allemaal aan de hand. En daar is iedereen vreselijk van geschrokken. Het beroemde artikel van meneer Henry Beecher in dat New England Journal of Medicine, een nogmaals heel gezaghebbend, belangrijk tijdschrift in de geneeskunde, waarin hij 26 gevallen beschrijft uit de recente literatuur en tegen de geneeskunde zegt, zo erg is het nu met jullie. Er zal wat moeten gebeuren. Zo kan het niet langer doorgaan. Mag ik u een enkel voorbeeld noemen? Hij beschrijft, en wij herkennen dat, want dat begint ook steeds meer door te klinken, hij beschrijft de experimenten met de militairen. Bij de kernexplosies. Het vrij blootstellen van militairen die de opdracht krijgen om aanwezig te zijn bij proefexplosies van atoombommen, om daar te meten wat voor effect die straling allemaal heeft op de desbetreffende militairen. Medische experimenten die niet door de beugel kunnen. Hij beschrijft het bekende experiment, het Wilbroek-experiment, waarbij in een zwakzinnige inrichting de kinderen met z'n allen moedwillig geelzucht wordt ingespoten om na te kijken op wat voor manier dat die lichaampjes reageren op de geelzucht. Een experiment, als je het leest, dan denk je van, hoe is dit mogelijk? Dat je als geneeskundige naar een instelling toe gaat en daar die experimenten uitvoert. Hij beschrijft experimenten bij chronische patiënten. Die worden ingespoten met kankercellen om daar de afweer tegen kankercellen na te kunnen kijken. En hij is chronisch ziek, dus nou ja, goed, dat is het leven. Ziet u de relatieve ethiek? Dat leven is niet meer zoveel waard. Daar kun je wel zo'n experiment op loslaten. Zonder dat alle regels in acht genomen zijn uiteraard. Een lange waslijst. Hij vertelt het dramatische verhaal van een moeder en een dochter. Waarbij die dochter die krijgt huidkanker. En dan wordt tegen die moeder gezegd van luister eens. Terwijl dat meisje al stervende is. Dus van therapie zou kon geen sprake meer zijn. Wordt tegen de moeder gezegd van luister eens. U zou mee kunnen werken aan de genezing van uw dochter. Als u de kankercellen van uw dochter, die huidcellen, die kankercellen van de huid, bij u ingespoten worden. En dan kunnen we kijken bij u wat voor afweer uw lichaam gaat krijgen. Weet u wat het gevolg was? Dat korte tijd later die dochter overleden was. En enige tijd daarna ook bij de moeder de desbetreffende huidkanker zich openbaarde. En die moeder dus overleden is aan de kankercellen die bij de dochter waren weggehaald. Bekend werd op dat moment het beroemde Turkije-experiment. Waarbij negers die syfilis hadden, een hele grote groep negers met syfilis, eindeloos door de wetenschap werd gevolgd, omdat het zo interessant was om te zien wat je er allemaal van kon krijgen, zonder aan die mensen de therapie, in dit geval penicillinekuur, een penicilline aan te bieden. Je houdt als dokter de therapie weg, omdat je het zo interessant vindt om bij je patiënt de ontwikkeling van het ziekteproces te kunnen nagaan. Kortom, het is een lange wachtlijst, een lange lijst van allerlei zaken die er absoluut niet door de beugel konden. Er staat één Nederlands geval bij, waarbij ook weer in een zwakzinnige inrichting kinderhersenen gevuld werden met lucht, om te kijken of de hersenen al geschrompeld waren. Een diagnostische manier met veel pijn en veel narigheid, veel risico. Kortom, het kon absoluut niet door de buik. En toen is het tijdvak aangebroken, met name na dit experiment, naar buiten brengen van dit experiment, waarbij allerlei regelgeving, juridische maatregelen genomen werden tegen de medische wetenschap. Ik zal ze niet allemaal in detail de revue laten passeren. Ik noem u de wet op de dierproeven. In de grondwet komt een artikel. In het medisch tuchtrecht komen regelingen. Er komt een aparte regeling waaraan je moet houden als je geneesmiddelonderzoek wil doen. Er komen voorschriften voor het onderzoek op gevangenen. Voorschriften voor het onderzoek op psychiatrische patiënten. En ook, en dat is heel interessant, ook begint de geneeskunde door te krijgen dat geneeskunde niet alleen maar strikt medisch is, maar vaak ook te maken heeft met het gedrag van mensen. Er komen regels voor, wat mooi heet, sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Met uiteraard een medische achtergrond. Een heel bekend voorbeeld daarvan is dat ze bij een transport van militairen met een vliegtuig een experiment uitvoeren om bij die mensen een schrikreactie af te lezen, na de aankondiging dat er een crash zal volgen. Dus die mensen die zitten met z'n allen in dat vliegtuig, dan gaat die piloot opzettelijk allerlei bewegingen uitvoeren en er komt een mededeling in het vliegtuig van luister eens, we gaan crashen. Ik zeg het even maar simpel. Dan breekt daar geweldige paniek uit, of juist niet. Een soort stille, gelaten reactie van wat overkomt ons. En op dat moment worden die mensen gefilmd en gedaan om maar te zien wat die reactie is. En dan is de vraag van, ja, is dit nou medisch? Nee, dit is een soort gedragswetenschappelijk experiment. Waarvan de geneeskunde zich gaat afvragen, mag dat eigenlijk wel? Moet je ook niet voor dat soort onderzoek de goede regels stellen? Er zijn prachtige experimenten, ook in het onderwijs zit dat trouwens wat verborgen. Wetenschappelijk onderzoek, stel u voor dat u hebt kinderen in een bepaalde klas zitten en de onderwijzer die probeert een bepaalde onderwijstechniek uit. Dat betekent wel dat bijvoorbeeld, als het mislukt die techniek, dat bijvoorbeeld dat die kinderen voor de rest van hun leven heel slecht zijn in rekenen. Want die fase hebben ze gewoon gemist. Kun je je afvragen van, mag je dat zomaar doen? Moet je daar geen voorwaarden aan stellen om zo'n experiment uit te voeren? Er is nog een heel bekend geval geweest van discussie. Namelijk de discussie, die kent u wel, dit soort situaties, waarbij je in een ruimte zit, waarbij je zelf niet kunt zien wie er in de ruimte ernaast zit, maar degene die in die andere ruimte zit, die kan alles waarnemen. De zogenaamde one-way screens. Dus je kan maar één kant opkijken een bepaalde ruimte binnen. Mensen waarnemen zonder dat ze het weten. En ook dat wordt in die tijd, eind jaren 60, begin jaren 70, nadrukkelijk aan allerlei regelgeving onderworpen. Regulering met het doel om mens en dier tegen het medisch onderzoek en de medische experimenten te gaan beschermen. Daar zijn dan criteria voor opgesteld. Ik zal dat nu, ook omwille van de tijd, niet sterk uitmeten. De redelijkheid van het experiment. Je mag het pas doen als een experiment een redelijke uitkomst kan krijgen. En heel belangrijk natuurlijk, en voor onze gezinten ook met name heel belangrijk, namelijk de zogenaamde informed consent, of om het heel simpel te zeggen. Als een dokter met u iets experimenteels wil doen, dan heeft hij van u toestemming nodig. En die toestemming die kan hij alleen maar krijgen wanneer hij u op een heel bepaalde manier, met allerlei regeltjes in acht genomen te hebben, op een bepaalde manier geïnformeerd heeft over het experiment wat hij gaat doen. Of over de operatie die hij gaat uitvoeren. Want ook operaties, ook al klinken ze nog zo bekend, kunnen experimenteel zijn door er net een bepaalde techniekje weer aan toe te voegen, waarbij u de eerste bent, waarbij, ik zeg het dan maar eventjes heel simpel, de knoop niet links omgelegd wordt, maar rechts omgelegd wordt. Ja, je zal dan maar net, dat zal dan allemaal wel van tevoren getest zijn, maar dat zal dan maar net een knoop zijn die wat eerder loslaat dan die van de andere kant gelegd zou zijn. Dan heb je natuurlijk toch een probleem. Kortom, je ziet in de geneeskunde regels gesteld worden, de redelijkheid van het experiment en de toestemming moet er zijn van de desbetreffende persoon. En juist bij die toestemming die u ook geeft aan een dokter om iets te doen wat die dokter graag wil doen, juist bij die toestemming is het zo ontzettend belangrijk voor ons om die overweging te maken of de informatie die u krijgt ook wel op een goede manier gebracht wordt. Of het goede informatie is. En u begrijpt, dan gaat het niet alleen over de uitleg wat die dokter precies technisch allemaal in uw lichaam gaat doen, maar dat die dokter ook aangeeft waarom die overweging, vanuit welke denkwereld die de desbetreffende overwegingen maakt. Nou, nu, ik zal dat niet verder in details uitwerken, maar ik wil wel komen tot de afweging die wij te maken hebben bij een onderwerp, de overwegingen, zoals ze in de titel genoemd zijn, de afwegingen en overwegingen die wij te maken hebben wanneer we geconfronteerd worden met medische experimenten. Wat betekenen medische experimenten voor ons? Nou, nu dan keer ik eigenlijk terug tot een algemenere beschouwing ook van medische ethiek, maar dat wil ik toepassen op het onderwerp van vanavond. Een paar punten. Als wij medisch-ethisch willen denken vanuit onze eigen reformatorische levensovertuiging, dan zijn er twee zaken aan de orde. Niet één, maar twee. Namelijk in de eerste plaats dat die medische ethiek bijbels genormeerd is. De norm voor de geneeskunde wordt aan de schrift ontleend, bijbels genormeerd. En het tweede, en ik denk dat het heel belangrijk is, zal ik ook proberen aan te tonen, het tweede, dat het een medische ethiek zou moeten zijn, die ik genoemd heb, de medische ethiek van de vreemdelingschap. De medische ethiek van de vreemdelingschap. Ik zal proberen dat met een paar voorbeelden wat uit te werken. In de eerste plaats, de literatuur over medische experimenten en de medisch-ethische overwegingen daarbij, die staat bol van rechten. Mensenrechten, dierenrechten. En op grond van al die rechten die je laat gelden ten opzichte van de medicus, word je beschermd tegen onnodige of onjuiste experimenten, of geef je ook je toestemming niet omdat je vindt dat je die niet kunt afgeven. Als wij in onze levensovertuiging het hebben over mensenrechten, dan kunnen die alleen maar inhoud krijgen wanneer ze geplaatst worden onder Gods recht. Op zijn recht op ons. Ons horizontale rechtsverkeer van patiënt tegenover dokter wordt beheerst door de verticale rechtsverkeer wat er is. En wij kunnen nooit rechten laten gelden als dat door de rechter van bovenaf ook niet gesanctioneerd is en goedgekeurd is. Heet het autonomie tegenover heteronomie. De tweede plaats, als wij spreken over de medische ethiek ten aanzien van de medische experimenten, dan zouden we terug moeten naar de 10 geboden. Altijd weer, iedere ethiek wortelt tenslotte in de decaloog. De 10 geboden. En dan zal het u duidelijk zijn dat wij uitkomen bij het 6e gebod. En dan niet alleen het 6e gebod zoals dat in de schrift staat, maar zoals dat ook door de belijdenisgeschriften inhoud gegeven is. U kunt de medische ethiek van de medische experimenten niet loszien van de zondagsafdeling waarin over het 6e gebod gesproken wordt. En waarin nauwkeurig wordt aangegeven dat het niet alleen gaat over het doden van de ander, maar ook over al datgene wat mijn eigen lichaam overkomt en wat ik toelaat over, of afroep over mijn eigen lichaam en wat daarvan geoorloofd is. De vertaling van het 6e gebod in de context van de zondagsafdeling. De medische ethiek van de vreemdelingschap, wat versta ik daaronder? Medische ethiek van de vreemdelingschap. Die richt zich niet zozeer op de medische handeling, als wel op de context van die handeling. Dat lijkt heel ingewikkeld, maar kan u me heel kort uitleggen. Als u gevraagd zou worden van bent u voor of tegen een reageerbuisbaby, dan kunt u het antwoord geven van ik ben voor reageerbuisbaby, als aan een bepaald aantal voorwaarden voldaan wordt. Binnen het huwelijk. En de eitjes die afgenomen worden bij de vrouw, die moeten ook allemaal worden teruggeplaatst. Kortom, zoals professor Dauma dat uitgewerkt heeft in zijn boekje over dat desbetreffende onderwerp. Als je een aantal voorwaarden stelt, dan kun je ja zeggen tegen een reageerbuisbaby. Professor Velema in zijn boekje over de medische ethiek, die zegt van ja, maar luister eens, het gaat niet om de handeling. Het gaat mij om de context van de handeling. Namelijk een geneeskunde waarin zo technisch gedacht wordt over de voortplanting, dat er ademt een sfeer, dat heeft een atmosfeer waarin ik mij niet kan ophouden als christen. En ik denk dat dat geen onbelangrijke overweging is. Dat je wel kunt zeggen ten aanzien van de handeling, ik sta hem toe, en er toch afstand van neemt, de vreemdelingschap, het leven in distantie tot deze wereld, er afstand van neemt, omdat je weet dat je in een wereld terechtkomt waarin voortplanting zo vertechniseerd is dat het niet meer zich verhoudt tot de voortplanting zoals die in de schrift beschreven wordt. Het leven in de distantie. Ik heb wel eens geprobeerd, en u moet dat thuis nog maar eens nakijken, er is nu geen tijd voor om dat uit te werken, de medische ethiek van de vreemdelingschap, die heeft in de catechismus een schitterend spoorboekje. In een viertal zondagsafdelingen die u makkelijk kunt onthouden. Als u medische ethiek op basis van de catechismus wil schrijven, dan moet u dat doen op grond van zondag 1. Het lichaam is niet van mij, et cetera. Op basis van zondag 10, de voorzienigheid. Op basis van zondag 40, waar ik zo even over sprak. En op basis van zondag 50, uw wil geschieden. En als je de verklaring, de uitleg, de antwoorden leest van de catechismus bij die vier vragen, 1, 10, 40 en 50, dan hebt u het spoorboekje vanuit de schrift, of gebaseerd op de schrift, in onze belijdenisgeschriften, ook ten aanzien van het vraagstuk van de medische experimenten. Het vraagt ons om buitengewoon alert te zijn op de context waarin dit allemaal plaatsvindt. Ik ben het bijna, voorzitter, voor het geval ik naar de tijd kijkt, zorgelijk naar de tijd kijkt. Nog een overweging waar het gaat om de medische ethiek van de medische experimenten. Medische experimenten dragen met name iets in zich van het willen weten. Wetenschap. Ik weet het, ik zou zeggen van binnenuit, en er zullen ook hier mensen zijn die dat herkennen. Wetenschap, daar kun je door gegrepen worden. Willen weten.
ook het natuurwetenschappelijke willen weten. Willen nog meer willen weten. Nog dieper in die mens willen dringen. Als je eenmaal in dat proces zit van wetenschappelijk onderzoek doen en wetenschappelijke experimenten uitvoeren, dat heeft iets. Het kan ook iets demonisch bijna krijgen, dat je eraan verslaafd raakt. Maar het heeft iets wat een mens in zijn handen grijpt van nog meer, nog dieper. En ik denk dat dan de dimensie naar voren komt die noodzakelijk is voor een medische ethiek van de vreemdelingschap. En dat is dat willen weten altijd gekoppeld moet zijn aan het nastreven van de eer van God. Willen weten tot eer van God en tot heil van mijn naaste. Als je het daarvan loskoppelt, dan ben je een blind paard wat voortholt in de wetenschap, wat briesend doorgaat met medische experimenten, zonder dat het als het ware de teugels in de gaten houdt, waaraan medische experimenten ook verbonden zijn, namelijk de teugels van weten tot eer van God en tot heil van onze naaste. Ik denk dat daar gewoon in die paar woorden iets opgesloten ligt, wat je als wetenschapper ook telkens weer niet alleen met allebei je voeten op de grond brengt, maar ook met allebei je knieën op de grond brengt. De dubbele betekenis van het tot eer van God werkzaam zijn in de wetenschap. Weten dat het doel niet alle middelen heiligt. Niet alle middelen van de wetenschap mag je inzetten om wetenschap als zodanig te veroveren. De medische wetenschap die gereguleerd moet worden vanuit ons binnenste. Het leven tegenover God in eerbied aan hem en het hem ook eer willen schenken zoals het ook in Psalm 8 was verwoord. In die verhouding tot God leren wij ook om te gaan met het dier in het experiment. De rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Dan is een dier niet zomaar een biologisch iets, maar dan is ook een dier onderdeel van de schepping van God, waar je mee om hebt te gaan in verantwoordelijkheid tot de schepper. Ook van dat dier. En dat geeft een heel andere verhouding ook tot het experiment. Dan nu, als ik u praktisch zou moeten raden, als u geconfronteerd wordt met medische experimenten, in de huidige gezondheidszorg, met allerlei, met name therapeutische experimenten, probeert u dan, als u gevraagd wordt om toestemming, om dan te streven naar wat mooi heet een second opinion, een tweede oordeelsvorming. Ik denk dat dat in onze tijd nodig is. Onze moderne geneeskunde ademt niet de geest van de schrift, ademt niet de geest en de levensbeschouwing van de reformatie. Het ademt de geest van een van God afdrijvende wetenschap. En in die situatie zullen we onze overwegingen ook des te zorgvuldiger moeten maken met elkaar, met anderen. Met anderen, hetzij vanuit de Nederlandse Patiëntenvereniging, hetzij het Lindeboom op het instituut. Ik denk met name ook in overleg met het pastoraat. Ik zie dat veel te weinig betrokken bij waar het gaat om soms ingrijpende medische beslissingen bij mensen die dan in eenzaamheid of in tweezaamheid binnen het huwelijk of in het gezin genomen worden. En veel te weinig dat daar ook het pastoraat bij betrokken is. Ik denk dat dat een aspect is van de moderne medische wetenschap. Maar het gaat om onze reformatorische gezindte die naar voren gehaald zou moeten worden. Wel nu, afsluitend, het medisch experiment krijgt voor ons pas zijn betekenis en krijgt ook zijn begrenzingen wanneer ik het vang in het begrip van het dienen. Medische experimenten zijn alleen dan toegestaan wanneer ze zijn ook tot eer van God waar het gaat om het weten en waar het gaat om de medische waarde, de geneeskundige waarde, waar ze gevangen blijft in de term van het dienen. En dat dienen in de geneeskunde, of je nou medicus bent, verpleegkundige bent, maar ook de patiënt die in de geneeskunde dienend bezig is. Dienen met het perspectief op de hogere dienaar. Degene die echt gediend heeft. En ik denk alleen in dat perspectief dat je kunt staan in de moderne geneeskunde, te midden van alle verwarring. Als er iets kenmerkend is voor de moderne tijd, dan is het de verwarring. De chaos. Ik heb daar de afgelopen dagen ook over die medische experimenten weer geprobeerd enigszins mij bij te lezen. En wat je dan dat gevoel, wat je bekruipt, die verwarring. Heere God, waar gaat dit heen? Waar vliegen we heen met onze medische wetenschap? De verwarring. En als er iets is waar de duivel op uit is, dan is het de verwarring. Het blijft de grote door elkaar gooien van de beginnen. De grote diabolus. En juist in die verwarring is het wijzen op de dienaar, de grote dienaar, die ons dienen geleerd heeft, denk ik zo ontzaglijk belangrijk, ook waar het gaat om het beoordelen van medische experimenten. Ik wil het daar graag bij laten.
Hartelijk bedankt. Er is nu een moment van pauze en ongetwijfeld zult u een aantal vragen hebben die we dan kunnen inzamelen en dan zult u daar na de pauze wel nader op terugkomen.
Dat als u wil tussenwerpingen of tegenwerpingen wil maken, dan heel erg graag. Ik neem de vragen zoals ze hier zijn ingeleverd in willekeurige volgorde, er zit verder geen systeem in. Ik zal hem eerst maar voorlezen. Wat moet uit de medische experimenten aan kennis, moet wat uit medische experimenten aan kennis voortkomt, altijd voldoen aan de twee door u genoemde voorwaarden, A, tot eer van God, en B, het dienen van de medemens. Ik kan mij namelijk voorstellen dat door deze experimenten men ontzag voor de schepping krijgt, dus tot eer van God en verder niets. Het werken tot eer van God beperkt zich uiteraard niet tot het medisch experiment. En ook het dienen van de naaste niet tot alleen het experimentele. Dus als ik dat misverstand eerst mag wegnemen, alsof in de medische experimentele situatie bij uitstek deze kenmerken naar voren zouden moeten komen. Ik denk dat het anders is, dat ons hele leven van beide kenmerken zou moeten zijn doortrokken. En dus ook tot uiting komen op het moment dat wij met medische experimenten aan de gang gaan. Als u zegt van luister, is het ontzag krijgen voor de schepping is toch een belangrijke winst die je kunt krijgen door het doen van experimenten, dan denk ik dat er een klein misverstand is over het woord experiment in dit geval. Door wetenschappelijk onderzoek kun je tot eer van God bezig zijn door de kennis over die schepping te verruimen en te verbreden. Ik moet denken aan het bekende woord van Jan Zwammerdam, de man uit de tijd van de 17e eeuw, die een prachtig boekje schreef waarin, zoals hij dat in het voorwoord zegt, hij zijn lezers ontvouwt over Gods almacht in de anatomie van een luis. Prachtige uitdrukking. Hij wil Gods almacht tonen in de anatomie van een luis. Dan zie je de houding van die man die hij aannam op het moment dat hij onder de microscoop, toen net ontdekte allemaal, voor het eerst die wonderlijke wereld van de kleine structuren binnenging. Maar dat is geen experiment. Dat is onderzoek. Dat is anders. Bij het experiment dan wil zeggen dat je toch, en dat zou wel kunnen zijn op het moment dat die levende luizen aan het opensnijden is, dat je toch je moet afvragen van is datgene wat ik ermee bereik ook in verhouding tot de schade die ik bij het dier of bij de desbetreffende mens aanricht. Ik heb dat verder laten liggen. Is op zich een vrij moeilijke discussie, maar wel heel wezenlijk. Als ik zeg maar een college zou geven over medische experimenten, dan zou dat een heel belangrijk punt zijn. De benefit-harm discussion, oftewel het voordeel wat je ervan hebt en de schade die je ermee aanricht. Die moeten met elkaar in verhouding zijn. Bijvoorbeeld het risico, zeg maar, de risicofactor. Misschien, dat spreekt dan misschien het beste aan bij het vruchtwateronderzoek. Is er een risico, dat we zo in de loop van de tijd, naarmate er meer ervaring komt, ik noem dat woord alvast, omdat ik het een van de andere briefjes zag staan, naarmate er meer ervaring komt, kan zo'n gynaecoloog of gynaecologe, die kan die naald door de buikwand van de moeder, zeg maar, steeds zuiverder naar binnen voeren, zonder risico te hebben dat ze dat kind aanprikt, of dat ze ook de moederkoek en daarmee de aanhechting van het kind aan de baarmoeder zou beschadigen of een bloeding zou veroorzaken. Maar dat is aanvankelijk een hoog risico geweest. Die mensen waren er onervaren, zo'n naald gaat naar binnen. Ja, en dan moet je dus afwegen van luister eens, als ik geen diagnostiek, niet die punctie, niet dat vruchtwateronderzoek laat doen, dan heeft dat ernstige gevolgen. Het zij voor mijn gezondheid als zwangere vrouw, als moeder, aanstaande moeder, het zij voor de gezondheid van het kind. En ik heb een risico dat het kind dat het kind door de ingreep die ik uitvoer, komt te overlijden. Nou, u begrijpt, dat is een ongelooflijk moeilijke afweging, maar daar weeg je dus af het voordeel, de benefit, en de harm, de schade die je zou kunnen berokkenen. Ja, daar kun je geen regeltjes voor opstellen. Dat is dus een afweging waarbij, en dan komt er wel iets heel belangrijks, en dan ben ik toch weer terug bij een onderdeel van mijn lezing, waarbij je bijvoorbeeld, en ik zeg het eigenlijk een beetje heel concreet op de situatie zoals ik die zelf als student heb meegemaakt, een co-assistent in het Dijkzicht ziekenhuis, waar vruchtwateronderzoek een heel belangrijke techniek was, maar de atmosfeer daar was, een abortus is niet erg. Een kind meer of minder is niet erg, laat ik het een beetje in die termen, want je moet daar helemaal erg mee oppassen, want voor je het weet dan heb je het veel te dramatisch voorgesteld, maar toch een abortus, ach, terwijl als je uitgaat van de waarde van het leven en de beschermwaardigheid van leven, gewoon die andere denktrand ook naar het leven toe volg, dan maak je die afweging anders. Kunt u zich er iets bij voorstellen? Je zegt, ja, dat wil ik weten, want dan kan ik therapeutisch iets doen. Nou, hoe zeg je dan van, luister, je kunt therapeutisch wel wat doen, maar het risico dat daar wat met dat kind gebeurt, is heel erg. Hetzelfde verband, en dan krijgt u een beetje die tijdgeest die er kan heersen te pakken. Velen van u zullen toch herkennen, als er vroeger een dreigende miskraam was, dan ging zo'n vrouw, die ging op bed liggen en dan kon je maanden tot aan de bevalling, moest je uit de bescherming voor het behoud van dat kind, moest je gaan liggen. Wat roept een dokter nu? Bloeding, dan zal er wel wat mee misgaan, vooral door laten zetten. Ik zeg het een beetje zwart-wit, maar u herkent het wel wat ik nu zeg. Die periodes van die maandenlang op bed gaan liggen vanwege de behoud van dat kind en dan nog het risico dat het kind wat heeft. Ik praat even puur zoals dat medisch over geredeneerd wordt. Dat wordt niet meer aan 1, 2, 3 opgebracht. Dat is die tijdgeest. Waarin je ziet dat de afweging die je maakt met je eigen gynaecoloog over datgene van die handeling die hij wil verrichten, door de gynaecoloog u wordt voorgesteld van, luister, moet u vooral doen, zo en zo. En als je het misschien eens in overleg met mensen zou doen die toch wat strakker naar die beschermwaardigheid van het leven kijken, dat je toch tot een andere afweging zou komen. Die second opinion, die tweede oordeelsvorming vanuit je eigen levensovertuiging. Met andere woorden, nou weet ik niet meer hoe dat precies toe kwam, naar aanleiding van dit verhaal, maar in ieder geval, op het moment dat er een experiment, zo kwam ik ertoe, ik probeerde uit te leggen wat een experiment is. Bij een experiment, dat is dus niet wanneer je in een kadaver aan het snijden bent en daar de anatomie ontrafelt en daarmee tot meerdere eer en glorie, maar ook verwondering over de schepping komt, dan ben je bezig met een medemens die je in feite door jouw handeling ook mee in gevaar kan brengen. Dat is het dienen van de naaste komt dan. Dus dan toch die tweeheid. Ik doe het niet alleen maar omdat de vooruitgang van de wetenschap iets zou zijn wat ik moet dienen. Vooruitgang van de wetenschap zou je wel eens op kunnen offeren om je geloof te kunnen behouden. Ik zeg dat maar een beetje kort door de bocht. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Je zou als wetenschapper wel eens af kunnen moeten haken, zoals dat dan populair heet, omdat je toch merkt in je eigen leven dat je in je wetenschappelijke werk te ver afdrijft van het coram Dei, het tegenover God kunnen leven. En daar heb ik toch een aantal ervaringen ook met studenten. Er komen wel studenten naar mij toe, met name uit de reformatorische gezindten. En dan praten ze met je. En ik heb het nu twee keer meegemaakt dat toch een student, één keer een vierdejaarsstudent en één keer een derdejaarsstudent, toch besloot om met zijn studie op te houden. En dan zeg ik van, nou, ik heb dat zeker niet gestimuleerd, want ik vind dat je juist als je daar de gave voor hebt, ook in de wetenschap moet doorgaan en moet proberen vast te houden aan die beginselen. Maar ik heb er wel in die zin respect voor dat als je geweten daar geen ruimte voor laat, en als het je in je gebed gaat verhinderen, dat is toch een Bijbels criterium lijkt mij, een heel belangrijk criterium in het leven van de vreemdelingschap. Als je in je gebed verhindering daarvan ondervindt, dan zou het wel zo kunnen zijn dat je dan niet op die plaats moet blijven en door moet gaan met je wetenschappelijke werk. Maar dat is niet makkelijk, dan geef je een ideaal op waar je soms al jaren naartoe geleefd hebt. Zijn daar opmerkingen over? Hier wordt gevraagd, ik denk dat het verschil tussen een experiment en een niet-experiment de ervaringsfactor is. Is dat waar? En als het waar is, heeft dan niet elke ingreep iets van een experiment, maar dan met een groter of kleiner risico. Kortom, kunnen we zonder experimenten, hoe ver mag je gaan? Ik denk dat de vraag eigenlijk ook het antwoord in zich draagt, en dan zou ik blij zijn als dat inderdaad zo opgepikt is. Ik heb het niet met die strakke bewoordingen zo gezegd, heel opzettelijk niet. Maar als ik meteen mijn studenten, dan zou ik het wel zo strak durven zeggen, dat iedere therapie, alles wat u therapeutisch tot u laat komen, draagt in zich een element van een experiment. Dat kan zijn in de dosis waarin het wordt voorgeschreven, hoeveel van het medicamentje wordt voorgeschreven, in welke situatie het wordt voorgeschreven. Ieder mens is uniek, niet alleen in zijn zijn als mens, maar ook in zijn organisme. Ieder mens heeft een eigen, moet je dan eenvoudig zeggen, zeg maar een eigen structuur die reageert op medicamenten. Kortom, iedere therapie draagt iets in zich van een experiment. Maar dan is het inderdaad zo dat op grond van de ervaring, op grond van statistische overwegingen, modern zeg je dan de klinische epidemiologische ervaring en bewijzen, dat je zegt van luister eens, datgene wat ik nu doe, dat moet absoluut in 99% van de gevallen zal dat moeten leiden tot een desbetreffende verandering in het lichaam die wij genezing kunnen noemen. U hoort uit mijn omschrijving dat ik daar toch nog een beetje omheen draai. Want zo simpel is dat allemaal niet en dat weet u uit de dagelijkse praktijk ook wel. Dus iedere ingreep heeft iets van een experiment. Dat is trouwens heel belangrijk om te beseffen wanneer we kennis maken met een nieuwe techniek. Dat dan heel veroordelend gesproken kan worden over de uitvoering van de ingreep. Dan wordt dat een aantal jaren gedaan en daarna praat niemand er meer over. Denk aan de eerste harttransplantatie. Nou, daar kon je medisch-ethisch toch een heleboel over zeggen. Dat is ook gebeurd ook. Nu is de routine ingreep. De reageerbuisbaby. Nou, de eerste kon je ongelooflijk veel over zeggen. Nog steeds moet ik zeggen, maar de eerste in ieder geval. Naarmate de ervaring toeneemt, verandert dus een medisch-ethisch onderwerp. En dat is iets, en ik hoop dat ik niemand hier beledig als ik zeg van dat vooral de oudere generatie blijkt daar heel veel moeite mee te hebben. Als je vroeger sprak over een medisch-ethisch onderwerp, dan hadden uw ouders en uw grootouders daar een opvatting over. En dat kon ook uw leven lang uw opvatting zijn. Want dat bleef gewoon hetzelfde probleem. Nu leven we in een medische wetenschap die zo snel verandert dat het probleem van 10 jaar geleden niet meer het probleem van nu is. Ik zal de dominees hier op de voorste rij proberen te sparen. Maar je ziet nog wel eens als er een nieuw onderwerp, medisch-ethisch onderwerp, naar voren gebracht wordt, dat er dan in oude kerkbodems wordt gezocht, want ja, dan moet er zo nodig een stukje over komen. En dan wordt er dus ergens een oud stuk uit de kerkbodem gehaald, want dan ging het ook al over dat onderwerp. En dan wordt zeg maar die mening in een soort gedachtegang van dat de schrift daar een oordeel over had. En dat het dus, want het is de schrift, ook nu nog de overtuiging zou moeten zijn. Terwijl dan voorbij gegaan wordt aan het feit dat het probleem van 10 jaar geleden niet meer het probleem van nu is. Het mooiste ziet u dat bij reageerbuisbaby. De eerste publicaties zijn sterk afwijzend. Dat moest ook wel. Gezien alle factoren, ik zal het nou niet uiteenzetten, maar een heleboel stappen waar je kritisch naar kon kijken en ook afkeurend naar kon kijken. Inmiddels zijn die kritische momenten zijn weg. Bijvoorbeeld die selectie van die eicellen, wat een belangrijk punt van bezwaar was. Die dokter die onder de microscoop zei van die wel en die niet, bevruchte eicellen moet ik zeggen, bevruchte eicellenselectie, dat is niet meer aan de orde. Althans, niet meer in die mate aan de orde. Met andere woorden, het probleem verandert. We praten nog steeds over de medische ethiek van de reageerbuisbaby, maar dat is niet meer de medische ethiek van 1978 van Louise Brown, maar dat is de medische ethiek van nu, omdat die techniek veranderd is. En dus kom je ook tot een andere oordeelsvorming. Medische ethiek, medische techniek is in ontwikkeling en daardoor veranderen standpunten ten aanzien van medisch-ethische onderwerpen. Terwijl wij vroeger toch dachten dat als je eenmaal een oordeel had, dat dat dan ook wel het blijvende oordeel zou moeten zijn. Ben ik daar duidelijk in geweest? Althans, als die gedachte maar overkomt. Hoe denkt u tegenover al die medische experimenten over Jacobus 5, vers 14 en 15, de ziekenzalving? Ziekenzalving, gebedsgenezing en het hele onderwerp zou ook weer een aparte avondvullend programma kunnen bieden natuurlijk. Laat ik het zo mogen samenvatten voor mijzelf. U mag daar bezwaar tegen aantekenen. Als ik samenvat wat daar in Jacobus, medisch, ethisch, probeer samen te vatten wat in Jacobus 5 aan de orde is, dan is dat van een andere orde dan datgene wat in de geneeskunde aan de orde is. Klinkt wat ingewikkeld, maar ik denk dat dat wel duidelijk is. Die twee zaken sluiten elkaar niet uit. Sluiten elkaar ook niet per definitie in. Dat zijn twee zaken. De schrift spreekt ons over de ziekenzalving. En de geneeskunde die zegt van ja, maar luister eens, dat soort magisch religieuze handelingen, sorry dat ik dat woord dan weer even terughaal voor de link, de verbinding te leggen met mijn voordracht. Ik had in het begin gesproken magisch religieus. Nou, in de hele ziekenzalving zit iets van die oude vorm van geneeskunde, zoals ik erover gesproken heb, van priesters, waarin dat magisch religieuze aspect het enige was. Ik zal daar de waarde van overeind houden waar het gaat om het bevel van Jacobus. Maar ik plaats daar tegenover een geneeskunde die tal van andere handelingen kan doen. En zou je die twee zaken nou niet met elkaar mogen verbinden, en dan zijn we toch weer gewoon terug in de medische ethiek van de vreemdelingschap. Waarin je nog zoveel kunt weten over de geneeskunde, nog zo overtuigd kunt zijn van het nut van therapieën, van de waarde van allerlei ingrepen, maar waar je er altijd één grote komma achter plaatst met een zin die volgt, namelijk tenzij God het zegent, de afhankelijkheid. Als er nou één woord is die in de vreemdelingschap met hoofdletters in je leven geschreven wordt, dan is dat toch afhankelijkheid. En dat geldt ook ten aanzien van de geneeskunde. Er kunnen nog zoveel publicaties zijn waarin gesproken wordt over 100% succes bij die en die therapie. En als je vanuit de vreemdelingschap de therapie tot je neemt, dan zet je er de grote komma achter. Tenzij gij het zegent. De enige conditie waaronder het werkt. En dat begrijpt geen ene dokter als u dat tegen hem zegt. Dat wil zeggen, het merendeel van de dokters, zo moet ik dat zeggen, die zal dat niet begrijpen, want dat is van de andere orde. Dat is van de orde van Jacobus 5. En ik zou die zaken niet door elkaar willen halen. Niet zeggen van laat alles maar varen en zoek het maar in de ziekenzalving. Maar ik zei ook niet van zoek je heil vooral in de geneeskunde en laat dat van Jacobus liggen. Ben ik daar? De tijd. Hoe ziet u het gebruik? Bijvoorbeeld in Engeland wordt het weefsel van een abortusmiskraam stof gebruikt en ingespoten voor de ziekte van Parkinson. Vervolg hierop als vrouw kan je dienstbaar of gebruikt worden voor abortus op te wekken. Geldt ook hier het vreemdelingschap niet? Het hele thema, ik heb dat laten liggen. Er zijn een heleboel dingen trouwens, de experimenten met pasgeborenen en zo heb ik ook laten liggen. En met wils onbekwame mensen. En hier dan over de embryo-onderzoek, de embryonale onderzoek. En niet te vergeten, en dan zie je zo'n ontwikkeling uit onze moderne geneeskunde, namelijk het zogenaamde pre-embryonale onderzoek. En ik heb dat vaker geprobeerd naar voren te brengen als waarschuwing, dat u dit soort termen buitengewoon alert moet zijn op het gebruik van dit soort woorden. Vroeger spraken we over het embryonale stadium. En daar moest je met je handen van afblijven. Dat was het wordende kind, wordende mens. Dat was ook mens, was ook beschermwaardig. En toen had de geneeskunde, die had dat beginstukje nodig om al die vergaande experimenten voor de wetenschap te kunnen doen. Wat hebben ze toen gezegd? Van nou, luister eens, jullie mogen je opvatting houden, maar we maken het periode wat korter. Want je hebt een embryo, maar daarvoor zit een pre-embryo, alsof dat geen embryo is. En nu heb je dus de medische ethiek van het pre-embryo. Dat is een apart hoofdstuk in de medisch-ethische boeken. En dan mag je van allerlei dingen doen die je niet met een embryo mag doen. Nou, daar hoef je toch niet heel veel hersens voor te hebben om te begrijpen dat je dan gewoon een trucje uitgehaald hebt. Namelijk een taalkundig trucje. Je hebt het etiket een beetje opgeschoven, je hebt iets nieuws erop geplakt en omdat dat nieuwe etiket erop zit, zeg je van nou, dus mag het. En hetzelfde geldt ten aanzien van dit soort onderzoek. Het gebruik van embryonaal weefsel, foetale cellen, het implanteren daarvan. Dan ben je dus terecht, dan kun je over de handeling als zodanig, ik probeer toch eens de koppeling maar te leggen met mijn inleiding, dan kun je dus als zodanig over die handeling nog zeggen, van nou wat is daar nou op tegen? Maar dan zou ik u toch weer willen brengen naar de context van de handeling. Dat gebeurt in een omgeving waarin abortus een volstrekt geaccepteerde activiteit is, waarin het experimenteren met fetaal weefsel een volstrekt geaccepteerde activiteit is. En dat is een situatie waar wij vanuit onze levensovertuiging ver vandaan willen blijven. Omdat we vinden, omdat we menen op grond van de schrift, dat dat niet de manier is waarop je met het wordende leven omgaat. Dat is dus het leven in distantie. Dat is dus professor Velema's houding ten aanzien van de reageerbuisbaby. Niet nee zeggen omdat de handeling niet mag, maar nee zeggen omdat dat een hele cultuur vertegenwoordigt waarin je niet wenst te worden opgenomen. Hoe moeilijk dat ook is voor moeders, voor echtparen die kinderloos zijn gebleven en die daarmee in feite, om reden van de cultuur waarin al die voortplantingstechnieken worden toegepast, afstand doen van wat de geneeskunde aanbiedt als een goede mogelijkheid om toch nog een kind te krijgen. En als ik het zo formuleer, dan voelt u de spanning die daarin zit. Dan moet je prioriteiten stellen tussen de twee aanbieders, als het ware. Ja, hier is iets over de varkenspest. Dat zal ik, als ik het niet erg vind, even laten rusten. Ik zie er niet 1, 2, 3 het verband, want u kunt het uitleggen eventueel. Hier staat... Nee, het briefje heb ik al gehad. Nu het laatste briefje, voorzitter. Ja, en dat is zo'n korte vraag. En de korte vragen kan je ook nooit een antwoord op geven. Mag een griepspuit... Het staat er zo ongeveer zo van... Mag een griepspuit nu wel of niet? Uitroepteken. Nou, vraagteken, ja. Zou we, mag het nou wel of mag het nou niet? Ja, u lokt mij dan toch uit naar een onderwerp. Ik weet nou niet of dat nou zo verstandig is om daar nou ook zo van... Hij zegt, de goeroe zegt even nu ja of nee. In die positie laat ik me niet dwingen. Ik denk dat ik al genoeg gezegd heb over de afhankelijkheid van je staan in de gezondheidszorg. Wanneer je vanuit de schrift wil lezen, het leven. Ik zeg, dat is mijn persoonlijke mening wat ik nu zeg. Dus die steek ik ook niet onder stoelen of banken. Maar dat is niet dé mening, dat is mijn persoonlijke mening. Dat op basis van onze kennis over het functioneren van het menselijk lichaam en de inzichten die er zijn over het hele afweersysteem wat ons in staat stelt om ons ook af te weren tegen de griep, zou ik niet tegen een griepinjectie, griepvaccinatie zijn. Zeker niet waar het gaat om situaties waarin dat ook grote risico's met zich meebrengt. Maar ik laat evenveel ruimte, en daar heb ik oprecht ook altijd veel respect en waardering voor, evenveel ruimte aan al diegenen die zeggen van luister eens, dat kan ik nou toch niet over mijn geweten heen krijgen. Mijn leven tegenover God staat met name in het teken van zondag 10. En al hetgene wat uit zijn vaderhand mij toekomt, en dat verhoudt zich niet tot het naar de dokter gaan en die griepprik te halen. Dan zeg ik persoonlijk, daar heb ik alle waardering voor, daar kan ik alle respect voor opdringen. Maar veroordeelt u nou niet degene die het wel gaan halen? En ik kan niet, ik zie geen reden om u te veroordelen om het niet te gaan halen. Moeilijk onderwerp. Dominee, ik laat daar maar mee laten.
Dank u wel voor de wijze waarop dat u vanavond ons het een en ander hebt verteld over medische experimenten. U bent begonnen met de wens uit te spreken om een en ander wat dichter bij te brengen. En ik denk dat u daar ook zeker wel in geslaagd bent. We hebben ook een spoorboekje meegekregen. Spoorboekje van de Heidelberger Catechismus. Weet u het nog? Zondag 1, zondag 10... Zondag 40 en zondag 50. Neemt u dat in ieder geval mee naar huis. Hartelijk dank dat u hier naartoe wilde komen. En ik stel voor dat we met elkaar nog zingen. En laten we dat ook maar al biddende doen. Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Daarna zal professor van Lieburg met ons eindigen en sluiten we deze bijeenkomst. Psalm 86, vers 6.
Mag ik u voorgaan in dankgebed. Heer, aan het einde van deze avond gekomen, past het ons om uw naam oprecht dank te zeggen voor al datgene wat u ons vanavond hebt willen schenken. We zijn hier bijeen geweest om te praten over medische experimenten en al datgene wat gebeurt aan de frontlijn van het medisch onderzoek, van de medische wetenschap. En Heere God, als we dat moeten samenvatten wat hier vanavond naar voren gebracht is, zou het dan beter kunnen in het psalmvers wat we zo even hebben gezongen. Daar zit toch alles in, Heere. De afhankelijkheid van u, in dat voortdurend altijd maar weer vragen naar u, of u ons onderwijs zou willen geven op de weg die wij moeten gaan. Maar ook aan de andere kant die lofprijzing van u, den Heere, die ons in ons leven wilt leiden, wil doorleiden en door het lijden heen wil helpen. En dat u ons tenslotte zal voeren naar uw overwinning. Heere God, het onderwerp van vanavond was moeilijk. Het is ook niet in al zijn facetten en in al zijn breedte en diepte behandeld. We zijn er maar langs gegaan. Maar het zegt ons zo ontzaglijk veel over datgene wat in de moderne wereld van de geneeskunde en gezondheidszorg aan de orde is. En Heere, we hebben ook niet op alles een antwoord. Er zijn zo ontzaglijk veel vragen die op ons afkomen waarbij we zo verlegen staan. We zouden zo graag naar de wereld om ons heen die in het duister is willen getuigen van datgene wat uw woord daarover zegt. En Heere, u laat ons ook zo vaak zoeken, zodat we ook onze naasten moeten zeggen dat we niet anders zijn dan zoekende mensen. Geen heldere, pasklare antwoorden hebben, maar dit weten wij. Dat al datgene wat u ons toeschikt, vanuit uw vaderhand tot ons komt. En Heere, die wetenschap die geeft ons zoveel troost. Dan mogen we ook vertrouwen in u. Dat op de momenten dat we voor beslissingen gesteld worden, dat ons gevraagd wordt om mee te werken aan medische handelingen, dat het niet alleen de dokter is die ons vraagt om een informed consent, die ons informeert voor de toestemming, maar dat we met al die informatie ook bij u, den Heere, terechtkomen en het van u afsmeken: Heere, wil u ons het consent geven? Want alleen dan kan ik het ziekenhuis in. Dan alleen kan ik me onder de behandeling stellen. Dan alleen kan ik de afhankelijkheid beleven die zo noodzakelijk is om in een rechte verhouding tot u te leven. Heere, zet ons van het voetstuk af van de wetenschap. We zijn van die dwaze, domme mensen. We weten zo ontzaggelijk weinig. De rijkdom en grootte van uw schepping. Heere God, wilt het ons aanbidden. Laat ons toch niet meegevoerd worden in de waanwijsheid van de wereld, die meent het gevonden te hebben en op het spoor te zijn van zo ontzaggelijk veel moois, terwijl uw woord het ons schildert. Dat we niet op het spoor zijn van ontzaggelijk veel moois, maar dat we van nature zijn op het spoor van de ondergang van deze wereld. En ook daar is de geneeskunde onderdeel van. Maar dat we alleen door genade daaruit getild kunnen worden, uitgevoerd kunnen worden, verlost kunnen worden. Om in een leven met u te mogen leven naar uw wederkomst. En dan zal de tijd aanbreken dat niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Heer God, laat dat perspectief ons ook iedere dag mogen drijven om werkzaam te zijn in de gezondheidszorg of om ermee om te gaan, om ervan te getuigen tegen onze naasten. Niet met pasklare antwoorden, maar in het heenwijzen dat het leven voor uw aangezicht een leven is wat een rijkdom en vreugde kent, die niet opweegt tegen alle verdrukking van de wereld en ook niet opweegt tegen alle verdrukking in het vlees. Heere God, wilt u met ons zijn als we van hier gaan. Laat het onderwerp van vanavond ook nog mogen doorwerken in die betekenis dat als we in de gezondheidszorg terechtkomen, als we in de geneeskundige situaties komen, er misschien nog iets meegegeven is van in deze avond, wat dan zou kunnen worden gebruikt. Heere God, zou u op die manier deze avond willen zegenen. Wilt u wegnemen alles wat verkeerd was. We vragen het u van u, alleen om Jezus wil. Amen.
Tot ziens.